Deze week was ik aan het voorbereiden voor deze ochtend. En eigenlijk ben ik al in mijn hoofd een tijdje bezig met deze ochtend. Ik weet namelijk al, ik weet niet wanneer Piet mij gemaild heeft, maar al lang voor de zomer stond deze ochtend in mijn agenda. En dan weet ik, op het laatste moment komen dingen op papier bij mij. Maar ik ben er dan wel al gedurende een hele periode mee bezig, concepten beginnen vorm te krijgen in mijn hoofd. Maar dan op het laatste moment, en dat is eigenlijk de cruciale fase bij mij, ook de meest uitdagende fase, om dingen dan toch een beetje gestructureerd op papier te krijgen. En ik denk dat het maandag was, begon ik, en ik stuurde een e-mail naar Piet. En ik had eigenlijk niet nagedacht over een titel van deze preek of zo. Maar terwijl ik aan het e-mailen was, zei ik, en de preek zal gaan over gevuld zijn met de geest en klaar om te gaan. Punt. Ik dacht, simpele woorden, dat is perfect. Ik had er echt niet diep over nagedacht, maar die woorden die kwamen plots in de e-mail naar Piet. Maar uiteindelijk was ik er wel heel blij mee, want dat die woorden kwamen. Want waar ik het vanochtend over ga hebben, is inderdaad natuurlijk precies dat thema. Gevuld zijn met de geest en klaar om te gaan. Echt met die simpele woorden. Nogmaals, zoals ik zei, ik heb olie meegenomen, ik heb zout meegenomen en ik heb me een beetje laten inspireren door een beroep wat ik ooit een tijd geleden heb uitgeoefend. Bedankt. Want ooit ben ik bakker geweest. Banketbakker, broodbakker, chocolademaker, ijsmaker, snoep, alles. In Nederland, ik kom uit België, dat horen jullie misschien wel. Alleen manneke. In Nederland, als je de opleiding tot bakker kiest, dan kies je of voor broodbakker of voor banketbakker. Maar in België, waar ik de opleiding heb gevolgd, zit alles in één pakket. Dus het hele dingetje kan ik helemaal doen. Maar ik doe het nooit meer. Dus daarin moet ik jullie een beetje teleurstellen. Maar goed, ik laat me wel nog heel vaak inspireren door heerlijke en pure ingrediënten. Vandaar dat ik dingen wat visueel wilde maken vanochtend met zout en met olie. En wat het allemaal in gaat houden, daar komen jullie hopelijk deze ochtend achter. Goed, inderdaad, Piet zei het al, wij zijn uitgezonden door deze gemeente om fulltime zending te bedrijven. En dat was geloof ik ergens in 2010, dus dat is al 6 jaar geleden, dat wij uitgezonden zijn vanuit deze gemeente. Dus wij zijn fulltime bezig met zending. Soms ver weg, maar juist ook heel vaak dichtbij. Want vaak als we denken aan zending, dan denken we aan landen als China, als landen als Afrika, Zuid-Amerika. En inderdaad, daar zijn we ook geweest. Ingeborg en ik hebben een tijd in China gewoond. Maar nu zijn we juist bezig met zending heel dichtbij. Gewoon in Heerde op de Veluwe. Zending. Wat is zending? Ik denk zending is heel simpelweg gezonde zijn om het evangelie te brengen aan diegenen die het evangelie nog niet kennen. Heel simpel. En inderdaad, Piet zei het, Ingeborg en ik zijn uitgezonden om dat fulltime te doen. Maar ik geloof, en daar kom ik vandaag wel op terug, ik geloof dat wij allemaal gezonden zijn om dat evangelie te brengen aan die mensen die Jezus nog niet kennen. Ook ver weg, maar ook echt wel dichtbij in onze eigen omgeving. Voor ons is dat in het dorp Epe, op de mooie Veluwe. Hier is dat in Loppersum, in onze scholen. Scholen gaan morgen weer van start, hoor ik. Bij ons zijn ze al een weekje bezig. In onze bedrijven, in de dingen die we doen, het evangelie, het goede nieuws van Jezus brengen. Ingeborg en ik zijn vaak betrokken geweest bij de DTS, Discipelschap Trainingsschool. En een paar mensen uit de gemeente hebben wel een DTS gevolgd, sommigen ook bij mij. Hebben bij mij in de klas gezeten. En een DTS is een opleiding van 6 maanden, waarin mensen worden getraind om God beter te leren kennen in de eerste plek en om hem uiteindelijk bekend te maken in de wereld op de tweede plaats. En ik heb denk ik in de loop der jaren 5 of 6 DTS'en ben ik mee bezig geweest. En nu ben ik deel geworden van het leiderschapsteam op Heidebeek. En heb ik meer een overzienende rol. Dus ik stuur nu de schoolleiders aan. Heb heel veel gesprekken en teambuildingsactiviteiten met die schoolleiders. En zorg ervoor dat er heel veel studenten binnenkomen. Zodat er ook heel veel studenten weer uitgaan om het evangelie te brengen. Vaak maak ik er dan ook op uitreizen. We zenden teams uit over de hele wereld om voor korte tijd of voor lange tijd met het evangelie bezig te zijn. En ik mag ze vaak gaan bemoedigen. En dan ga ik erheen voor een aantal dagen, een week, twee weken, om zijn hart onder de riem te steken, om ze te bemoedigen, maar vooral om ze ook een beetje uit te dagen, om nog verder uit die comfortzone te stappen, om Jezus nog meer bekend te gaan maken. Want daar geloof ik dat het allemaal om gaat. En al die opleidingen die we hebben bij Jeugd met een Opdracht, die hebben als centrale thema, ik noemde het net al even, God kennen aan de ene plaats, aan de ene kant, en God bekendmaken aan de andere kant. En het zijn juist die twee concepten van God kennen en God bekendmaken die ik ontzettend interessant vind. Ik geloof namelijk dat Jezus ons oproept om een levensstijl te hebben waarin wij iedere dag opnieuw ons uitstrekken om Jezus beter en beter en beter en nog beter en beter en beter te leren kennen. Dat is een doel. En waarschijnlijk komen we daar nooit, want hij is zo groot en zo onmeetbaar. Waarschijnlijk komen we nooit tot dat volledige doel om hem helemaal te kennen. Maar ik geloof wel dat we iedere dag ons ernaar mogen uitstrekken om hem beter te leren kennen. Om uiteindelijk zelfs in zijn voetsporen te gaan lopen zoals hij onszelf opdraagt. En om steeds meer en meer te gaan leven zoals hij leefde toen hij hier op aarde liep. Hoe lang? 2000 jaar geleden. Hij roept ons op om echt te zijn, om puur te zijn, om geen maskers te hebben. Wordt ook wel integriteit genoemd. Dezelfde zijn aan de binnenkant als wie je bent aan de buitenkant. Ik was laatst op een conferentie en ik hoorde daar een spreker iets fantastisch zeggen. Die spreker die zei, een watermeloen weet perfect wat integriteit is. Ik denk, wat bedoelt hij hiermee? En toen ging hij het uitleggen. Hij zei, in dit prachtige, mooie zomerweer, het regent op dit moment, maar het is nog steeds heel warm. In het mooie zomerweer kunnen we kijken naar een watermeloen. Wie houdt van watermeloen? Ik hou van watermeloen, heel veel mensen. Zeker in dit prachtige weer. In dit weer kunnen we kijken naar een watermeloen en kunnen we denken aan de buitenkant, wauw, deze watermeloen ziet er verrukkelijk uit. Ik wou dat ik hem nu al open kon snijden als hij nog in de winkel ligt, want het is zo warm en ik wil er graag een stukje van eten. Je koopt hem, je neemt hem mee naar huis, uiteindelijk snij je hem open en wat zie je aan de binnenkant? Een watermeloen. Precies datgene wat je gekocht hebt, precies datgene wat je aan de buitenkant zag, heb je ook aan de binnenkant. Een watermeloen. En zo denk ik dat God ons oproept om echt te zijn als een watermeloen. Is dat niet leuk? Ik vond hem heel leuk. Aan de buitenkant, aan de binnenkant bedoel ik precies hetzelfde als aan de buitenkant. Maar goed, God roept ons ook op om hem bekend te maken in de wereld aan de andere kant. En die twee concepten, de concepten van God kennen en God bekend maken, die gaan, geloof ik, precies hand in hand met elkaar samen. En ik zal het nog sterker zeggen, ik geloof dat die twee concepten niet zonder elkaar kunnen. Ik ga ze vanochtend allebei individueel behandelen en dan ga ik ze ook later samenbrengen. God kennen en hem bekendmaken. Om in te zoomen op het thema het kennen van God, werd ik in de afgelopen tijd, maanden zoals ik zei, want hier ben ik al een tijdje mee bezig, werd ik in de afgelopen maanden geïnspireerd door het verhaal van, hoe heet dat? De dwaze en de wijze maagden, staat er in de MBG, de oudere vertaling. Maar in de NBV-vertaling staat daar de dwaze en de wijze meisjes. En misschien kunnen we hem samen lezen. Ik denk dat hij op de biemen verschijnt, staat in Matteüs 25, vers 1 tot 13. En dat hele stuk gaan we samen lezen. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas en de anderen waren wijs. De dwaze meisjes hadden hun lampen wel gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en ze dommelden in. Midden in de nacht klonk er een luid geroep. Daar is de bruidegom, kom en ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. Maar de wijze meisjes antwoordden, nee, want straks is nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper die olie verkoopt en koop zelf olie. Terwijl zij op uit waren om olie te kopen, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes en zij riepen, Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. In die MBG-vertaling die ik deze week las, staat er boven dit stukje reden over de laatste dingen. En dat is ook hoe dit stuk heel vaak wordt uitgelegd. Wees klaar, wees waakzaam, wees klaar, wees wakker op de komst van Jezus. Want we weten niet op welke dag hij terugkomt, we weten niet op welk uur hij terugkomt. Dus wij als bruid, zo wordt de kerk van Jezus Christus wereldwijd vaak genoemd, moeten klaarstaan om de bruidegom op te wachten op het moment, de bruidegom, zo wordt Jezus vaak genoemd, om hem op te wachten op het moment dat hij terugkomt. Maar als jullie vanochtend verwachten dat ik het over de eindtijd even een studie ga geven, dan moet ik jullie teleurstellen. Ja, of blij maken, dat hangt er maar net vanaf of je dat leuk en interessant vindt of niet. Maar daar ga ik dus niet over hebben. Dit stukje ga ik namelijk even belichten op een iets andere manier. Ik zei namelijk dat ik het vanochtend zou hebben over het thema het kennen van God. En eigenlijk, als we dit stuk net gelezen hebben, als ik dan in filmtermen zou beschrijven, dan is dat niet een film die afloopt met, hoe noemen we dat, die afloopt met een happy end. Een comedy met een happy end. Dat is het totaal niet. Als we het in filmtermen zouden belichten, dan zouden we kunnen zeggen dat het, tenminste voor 5 van die meisjes, een absoluut drama is. Een dramathriller. Ik weet niet hoe al die termen heten. Want de Bijbel zegt hier letterlijk, ik ken jullie werkelijk niet. Dat is wat Jezus zegt. Ik ken jullie werkelijk niet. De deur van die feestlocatie, die was gewoon dicht. Ze konden niet meer naar binnen. En waarom niet? Waarom werden ze niet herkend en werden ze niet gekend? Simpelweg omdat hun lampen het niet deden. Omdat de olie die in die lampen moest zitten gewoon niet voorradig was. En ze dus niet klaar waren om hun lampen aan te steken. Wat mijzelf ontzettend aanraakt in dit stuk is onze persoonlijke relatie met de bruidegom. Onze persoonlijke relatie met Jezus. En binnen de christelijke termen die wij vaak gebruiken is dit best wel een vaak voorkomende, onze relatie met Jezus. En op zich, ik vind dat een prachtige term. Want hoe mooi is het dat wij als kleine mensen, ik ben niet zo groot van gestalte, hè, dat wij als kleine mensen een persoonlijke relatie kunnen hebben met de Heer der Heren. Met de Koning der Koningen. Met diegene die hemel en aarde gemaakt heeft. Met onze Redder, met onze Verlosser, met diegene die alles is. Hoe mooi is dat? Maar aan de andere kant pas ik ook soms op met die woorden een relatie met Jezus. Zeker als ik het heb over dit thema met niet-christenen, tijdens evangelisatie bijvoorbeeld. Want dan kan het best wel eens een beetje raar overkomen dat we een relatie hebben met God. Maar nogmaals, het is een prachtig concept en uiteindelijk zal ik daar echt wel op insteken dat het prachtig is om een relatie te hebben met onze Schepper. Goed, 10 meisjes leven hun leven. 10 meisjes willen eigenlijk wel naar dat bruiloftfeest. Maar 5 van hen waren klaar en 5 van hen waren niet klaar. Die dwaze meisjes, waarom worden ze dwaas genoemd? Simpelweg, nogmaals, ik noemde het al even, ze worden dwaas genoemd simpelweg omdat hun kruiken niet gevuld waren met olie. Ze zijn niet klaar voor de komst van de bruidegom. Het is nog, zouden we kunnen zeggen, donker in hun leven. Het licht wat zou moeten schijnen in hun leven, schijnt niet volledig. Integendeel, het schijnt helemaal niet, want er zit totaal geen olie in. De olie die die lampen moet laten schijnen, die is er totaal niet. Daar hebben ze niet aan gedacht. Olie. Ik heb het hier bij me. Ik zou erop terugkomen natuurlijk. Het staat er niet voor niks. Ik heb het hier bij me. Een fles met olie. Ik heb voor olijfolie deze keer gekozen. Het had misschien beter lampenolie geweest. Vandaar gaat dit stuk natuurlijk over. Maar ik heb voor olijfolie gekocht. Nogmaals, ik hou van pure en echte ingrediënten. Wat een mooie vergelijking, olie. Voor mij En ik noemde net al intimiteit, onze relatie met Jezus, onze relatie met God. Voor mij symboliseert deze fles onze relatie met Jezus. En onze levenswijze samen met hem. En ik denk, lieve mensen, dat God ons uitdaagt om onze fles, om onze kruik helemaal vol te hebben met hem. En helemaal vol te hebben voor hem. En wat betekent dat? Dat betekent opnieuw vol zijn met zijn geest. Vol zijn met zijn leven. Vol zijn met zijn passie. Echt zijn. Helemaal klaar zijn voor hem. Laat ik kort iets over mijn eigen leven met God vertellen. Ik heb hier ooit wel al een keer een stuk van mijn getuigenis verteld. Maar toen ik deze week nadacht over deze preek, dacht ik, oh, dit gaat heel mooi samen met die kruiken die gevuld zijn. Dus laat ik kort iets vertellen over mijn eigen leven. Ik ben, zoals jullie ondertussen weten, opgegroeid in een gezin in België. In een christelijk gezin. Maar zoals de meesten wel weten, ook al groei je op in een christelijk gezin, uiteindelijk komt daar een moment, of meerdere momenten, dat je je leven ook zelf persoonlijk overgeeft aan Jezus. En voor mij, ik kom uit België, maar voor mij komt toch dat moment in Nederland. Hoe bijzonder, ergens in mijn tienertijd. Want ook vanuit België gingen wij naar de EO Jongerendag. Die tijd nog in Amsterdam Arena, 50.000 mensen bij elkaar, echt geweldig. En ik ben daar een aantal jongerendagen geweest, maar die bepaalde jongerendag was Henk Binnendijk de spreker. En ik denk iedereen die vroeger naar de EO Jongerendag is geweest, heeft Henk wel eens horen spreken, want die sprak op bijna iedere EO Jongerendag. Maar wat Henk had op het podium een heel groot magnetisch bord. Ik weet niet hoe groot, maar iedereen in het hele stadion moest het kunnen zien. Het is een heel groot magnetisch bord. En wat had hij gedaan? Hij had dat bord verdeeld in 3 grote vlakken. Bovenaan een heel zwart vlak. Onderaan een wit vlak. Of omgekeerd, dat weet ik niet meer precies. En in het midden een grijs vlak. En uiteindelijk was natuurlijk zijn vraag, waar bevind jij je in je leven? Bevind jij je in dat zwarte vlak? Ver weg van God, geen persoonlijke relatie met hem, de kruik met olie volledig leeg, niet met hem bezig, ver weg van hem, donker. Of bevind jij je in dat lichte, dat hele witte vlak? En dan had hij allemaal magnetische mannetjes en meisjes die helemaal over dat bord verspreiden. En bij dat witte vlak, daar zei hij natuurlijk bij, hier ben je vol van God. Hier is je kruik, hij zei het niet zo, maar hier is je kruik helemaal gevuld. Hier heb je passie, hier leef je voor Jezus iedere dag opnieuw. Hier zet je hem op de eerste plaats. Hier weten mensen om je heen dat hij je redder is, dat hij je bevrijder is. En dan dat grijze vlak, komt-ie. Daar zat ik. In het grijze vlak, beetje van Jezus, beetje van mezelf. Beetje van Jezus, beetje van de wereld. Op zaterdagavond ging ik naar de jeugddienst, iedere keer. Op zondagavond stond ik in de kerk, iedere keer. Met mijn handen in de lucht, knielend soms, heel echt vond ik mezelf. Maar door de week was ik totaal niet met het geloof bezig. Door de week deed ik precies al die dingen die anderen deden. En Nederland wordt nog steeds gezien een beetje als een christelijk land. Maar in België, de Pinkstergemeente of Evangelische gemeente of Protestantse kerk, daar waren er maar heel weinig van. En toch ging ik naar een Pinkstergemeente. Dus in mijn klas, niemand wist dat ik daarheen ging. Mijn vrienden, zelfs mijn beste vrienden, wisten totaal niet wat ik op zaterdagavond deed in de jeugdgroep en wat ik op zondagochtend deed in de kerk. Daar hadden ze geen flauw benul van. Dat lag niet aan hen. Het is niet dat zij niet geïnteresseerd waren in mij. Nee, dat lag volledig aan mij. Ik deelde niks over Jezus. Dus die grijze zone waar Henk Binnendijk het over had, die sprak natuurlijk onmiddellijk tot mijn hart. En waarschijnlijk tot heel veel meer mensen, want het is een prachtig beeld. En op die dag heb ik de keuze gemaakt om Jezus volledig aan te nemen in mijn leven. En om hem op nummer 1 te zetten in mijn leven. Leefde ik vanaf toen een perfect leven? Ik wou dat ik ja kon zeggen, maar nee, uiteraard niet. Maakte ik toen nog steeds fouten? Ja. Absoluut. Leef ik nu een perfect leven? Nee, totaal niet. Maak ik nu nog fouten? Ja, absoluut. Maar wat er dan wel veranderde, was dat ik bepaalde patronen in mijn leven begon te veranderen. Patronen als niet meer steeds meelopen met de anderen. Patronen als anderen gaan roddelen, in het begin zei ik er nog niet iets van, maar ging ik misschien weg. En later zou ik er wel iets van zeggen en zeggen, zullen we dat misschien maar niet gaan doen. Kleine dingetjes werden veranderd in mijn leven. Ik denk dat het grootste wat veranderd was, dat ik van die dag mijn leven bewuster ben gaan leven. En dat ik heb geprobeerd om iedere dag opnieuw te zeggen, Heer, ik wil mijn kruik volledig vol hebben met u. En ik wil u op de eerste plaats in mijn leven hebben. Ik wil u op de troon van mijn leven hebben. We staan aan het begin van een prachtig seizoen. En de startzondag moet geloof ik nog komen. Maar vaak, mensen maken vaak, wat doe je met oud en nieuw? Je maakt een belofte, hoe heet dat? Voornemens, heel goed. Ik was even kwijt. Met oud en nieuw maken mensen wel eens voornemens. Ik doe dat nooit. Ik vind het altijd een beetje een gek moment. Voor mij zit je dan midden in het jaar, in het schooljaar of in het werkjaar. En dan plots begint er een nieuw jaar. Nee, als ik goede voornemens maak, dan doe ik dat eigenlijk meer in deze periode. Eind augustus, begin september. Is voor mij veel overzichtelijker. Van september tot en met juni. De zomer ben ik ook wel druk hoor. Maar september tot juni, mooi overzichtelijk. En ik denk als we aan het begin staan van dit seizoen, dat God in dit seizoen in heel veel levens van ons hele bijzondere dingen wil gaan doen. En dat hij niet wil wachten met de startzondag over enkele weken, maar dat hij daarmee wil starten vandaag en morgen en overmorgen en ieder moment van ons leven. Amen. Ik heb het idee dat God ons vanochtend ook voor een keuze wil zetten. Dat idee had ik heel sterk deze week. En de keuze is namelijk om het dopje van ons leven, om het dopje van onze fles er zelf af te halen. En ik deed dat hier met één hand, maar eigenlijk is het een beetje gevaarlijk, want hier ligt heel mooie vloerbedekking. En ik zou niet willen dat die olie op de vloerbedekking komt. Dus als ik het goed zou willen doen, dan zou ik die fles met mijn beide handen vast moeten nemen. En dan zou ik met mijn beide duimen dat klepje er heel voorzichtig af moeten halen, dopje ervan afhalen en olie erin laten stromen. Lieve mensen, ik geloof dat God vanochtend ons een keuze geeft. Ja, zijn genade is daar voor ons iedere dag. Maar hij wil ook dat wij een stap nemen in geloof. En dat wij zeggen, Heer God, Jezus, vul me met uw leven. Vul me opnieuw met uw Heilige Geest. Vul me voor de eerste keer met uw Heilige Geest. Verfris mij met uw Heilige Geest. We hebben een gevende God. We hebben een God die geeft op heel veel verschillende manieren en op heel veel verschillende gebieden. En we hebben een God die niet een beetje geeft en die niet een beetje wil geven. Nee, we hebben een God die overvloedig geeft. En in de weekinfo of in de informeel deze week had ik het al geschreven. Johannes 10, vers 10b, komt ook op het scherm. Jezus zegt hier, ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Johannes 10, vers 10b. De MBG-vertaling, opnieuw die oudere vertaling waar ik toch echt nog wel van hou, die zegt, ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. De woorden volheid en overvloed. Wat een mooie woorden. Wat een woorden met een ontzettend diepe betekenis. Dus de goede herder, want daar gaat dit stuk in Johannes 10, vers 10 over. De goede herder is gekomen om ons, zijn schapen, leven te geven in overvloed. Een beetje leven? Nee, in overvloed. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En het vers later, vers 11, zegt dat de goede herder uiteindelijk zelf zijn leven inzet voor de schapen. Dus Jezus is gekomen om leven te geven. En uiteraard, ik denk dat we allemaal weten dat Jezus is gekomen om ons eeuwig leven te schenken. Eeuwig leven met hem in de hemel. Een plek zonder tranen, een plek zonder verdriet, een plek zonder angst, een plek zonder rouwen, zonder dood. Een perfecte plek. Dat leren we in Openbaring 21. Maar voor die tijd is nog een hele periode die we hier nog op aarde doormaken. Ik ben 31, ik weet niet hoe je me schat, ouder, jonger, maakt niet uit. Ik ben 31. Ik hoop dat ik voordat ik bij Jezus in de hemel mag, waar ik trouwens wel naar uitkijk, want het wordt echt een prachtige plek. Maar ik hoop dat ik voor die tijd nog heel lang mag genieten, en ik gebruik dit woord heel bewust, mag genieten van dat leven wat hij ook op ons wil uitstorten in ons aardse leven hier. Overvloedig. Ik heb het idee dat God vanochtend onze kruiken opnieuw wil vullen met zijn olie. Niet een beetje, maar overvloedig. Deze kruik of fles, of hoe we het ook willen noemen, ik had het net al een beetje over symboliek, maar voor mij symboliseert het ook ons leven. En de inhoud ervan, in dit geval die mooie olie, symboliseert voor mij onze relatie die we hebben met Jezus. Een relatie met Jezus, ik heb het al eerder genoemd, maar dit wordt ook wel genoemd onze intimiteit die we hebben met Jezus. Prachtig. Intimiteit met Jezus. Maar opnieuw, ik onderstreep het, zit die stevige klem erop. En mogen wij een bewuste keuze maken om die klem er met beide handen vanaf te halen. Ik zeg bewuste keuze, maar aan de andere kant ook een heel kwetsbare keuze. Want als we zeggen, Heer, vul mij opnieuw met uw liefde, vul mij opnieuw met uw leven, vul mij opnieuw met uw geest, dan erkennen en herkennen we tegelijkertijd dat we het niet zonder hem kunnen. En ik geloof dat dat een perfecte plek is om te zijn. Een plek van overgave aan hem. Een plek waarin we zeggen, inderdaad, Heer, ik kan en wil het totaal niet zonder u doen. Ik heb uw leven nodig om mijn leven hier op aarde tot een goed einde te brengen. Ik wil volledig gevuld zijn met uw geest. Het laatste nummer wat we net zochten vind ik zo mooi. In die tekst, het eerste couplet. U leert mij lopen op het water. De oceaan is wijd en diep. U vraagt mij alles los te laten, daar vind ik u en ik twijfel niet. En dan komt het refrein. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. Ik was al fan van dit nummer toen het in het Engels uitkwam een aantal jaar geleden. Maar sinds die afgelopen Pinkster ook in het Nederlands is uitgekomen, ik luister hem heel vaak. Op mijn kantoor of thuis, tijdens de afwas, u leert mij lopen op het water. En dat refrein stopt met de zin, ik ben van u en u van mij. En dat brengt ons bij waar ik het net over had, die plek van totale overgave. Die plek van waar we zeggen, Heer, ik wil het met u doen, want ik kan het niet alleen. En straks, als we gaan afsluiten, ik moet het eerst nog over God bekend hebben, maar God bekendmaken hebben. Maar straks, voor we gaan afsluiten, wil ik echt een moment nemen om ook samen te bidden. En om jullie uit te nodigen om, als jullie daar klaar voor zijn, inderdaad te zeggen, Heer, vul mij opnieuw aan het begin van dit seizoen. Ik zeg het nu al even, dan kan u dat alvast op u in laten werken en alvast over na gaan denken en met Jezus over in gesprek gaan. Maar eerst gaan we natuurlijk hebben over dat andere mooie ingrediënt wat hier op tafel staat. Zout. En daar ga ik een bruggetje mee maken via de brug van dit lied. Heb ik zelf bedacht. De brug van dit lied zegt namelijk, Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Hebben we allemaal gezongen net. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op uw genade, ik ben in uw nabijheid. Ik begon deze ochtend met twee concepten. God kennen en hem bekendmaken. En ik zei daarbij dat die twee concepten elkaar volledig aanvullen en sterker nog dat ze niet zonder elkaar kunnen. Waarom niet? Omdat ik namelijk geloof dat als wij vol zijn van Jezus, als wij vol zijn met de Heilige Geest, als wij zo intiem zijn met hem, dat daar automatisch een gevolg aan hangt. En niet alleen een gevolg, maar dat er ook automatisch, en dat zeg ik heel voorzichtig, maar dat er automatisch een verantwoordelijkheid aan hangt. Namelijk om dat overvloedige leven wat Jezus ons geeft, Johannes 10 vers 10, om dat overvloedige leven niet voor onszelf te houden, maar juist om dat overvloedige leven door te geven aan de mensen om ons heen. Zoals we net hebben gezien in het lied, leer mij te gaan over de golven, te gaan waar u mij heen leidt. Een zachte G vind ik klinkt best mooi met deze akoestiek hier. Vinden jullie ook? Ik ga even mijn roots vermelden. Te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan uw voeten kunnen dragen. Ik ben in uw nabijheid. Ik heb een pot met zout meegenomen. Potje. De Bijbel laat prachtige symboliek zien over zout. Op meerdere plekken eigenlijk, maar een van die plekken gaan we even samen lezen. Matteüs 5, vers 13. Daar staat, jullie zijn het zout van de aarde. Maar als zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Deze week ging ik op zoek naar een pot zout. En ik had een concept in mijn gedachten. Ik ben heel visueel ingesteld, daarom heb ik dit ook meegenomen. Dus ik had een concept in mijn gedachten over hoe die pot zout er moest uitzien. Nou, dat vind je niet in de winkel. Dus ik moest op zoek gaan naar zout. Het was heel makkelijk te vinden. Iedere supermarkt heeft zout. En dan moest ik op zoek gaan naar een pot. En die twee uiteindelijk samenbrengen. Dat is gelukt. Maar die pot zout, in mijn gedachten, in mijn visuele instelling, zag dat er echt heel specifiek uit. Ik wilde hem groot, want we zijn hier met een grote zaal en ook de mensen helemaal achteraan moesten hem kunnen zien. Maar ik wilde vooral dat daar een heel specifiek deksel op zat. Een deksel met een, hoorde jullie het, prachtige klem. En dat is namelijk omdat zout op een hele specifieke manier bewaard moet worden. Ik zei het al, ik ben broodbakker geweest, banketbakker, alles wat erbij hoort. Dus ik weet best wel wat van ingrediënten. En ik weet, maar dat weten we waarschijnlijk allemaal, dat zout op een hele specifieke manier bewaard moet worden. Het liefst met zo weinig mogelijk vocht. Dus als je hem nu buiten zet, ook al komt de regen er niet gelijk op, als je hem nu buiten zet in het regenweer, dan gaat het niet goed met dit zout. Maar liefst ook zonder lucht. En daarom zit hier zo'n prachtige klem op. En waarom is dat nodig bij zout? Wel, daarvoor hoef je niet naar de bakkerijschool geweest te zijn, want het staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Omdat het anders zijn kracht verliest. Zout heeft ontzettend veel kracht. Nogmaals naar mijn beroep als bakker. Als je brood maakt, heb je eigenlijk maar 4 basisingrediënten nodig. Dan komen er nog wel een paar andere bij, maar met 4 ingrediënten kan je doen. Water, bloem, zout en gist. Als je al die ingrediënten in één keer in een beslag komt of in een kneder zou doen en je begint dat te kneden, dan gaat het totaal mis met het brood. Als je verse gist gebruikt, tenminste. Dan heb ik het niet over poedergist. Want als die verse gist in contact komt met dat sterke zout, wat gebeurt er dan? Dan gaat de werking van de gist totaal mis mee. De gist gaat onmiddellijk dood. Moet je maar eens proberen, een beetje verse gist op tafel leggen. En dat is een stevig materiaal. En als je daar een beetje korrels zout overheen strooit, wordt dat zout, dat gaat al in één keer helemaal leeglopen, loslopen. Kan je niks meer mee doen. Dus wat doen bakkers? Men begint met 3 ingrediënten. Bloem, water en gist. Laat dat eerst even heel goed kneden en ga na een paar minuten dat zout toevoegen. Zout heeft ontzettend, ontzettend, ontzettend veel kracht. Velen van ons koken waarschijnlijk. We weten allemaal een klein beetje zout te veel of een klein beetje zout te weinig. En we merken het onmiddellijk in ons eten. En toch zegt Jezus hier, jullie zijn het zout van de aarde. Dat zei hij in zijn tijd specifiek tegen zijn discipelen. Maar dat zegt hij in deze tijd tegen ons allemaal persoonlijk. Maar wat betekent dat dan? Jullie zijn het zout van deze wereld. Want we horen dat zo vaak. Simpelweg doen waar zout toe geroepen is. Smaak brengen in de wereld om ons heen. Ver weg en dichtbij. Niet een beetje, ook niet te veel. Nee, precies genoeg. Precies genoeg krachtige smaak brengen. Maar ik ben toch geen evangelist, zou je kunnen zeggen. Ja, klopt, dat kan. Ben ik ook niet. Het is niet mijn eerste, dat zeg ik hier als zendeling in de gemeente, maar het is niet mijn, ik moet iedere keer nog een brug over en een stap maken als ik in Apeldoorn, wat ik soms doe, wildvreemde mensen aanspreek en het evangelie aan hen vertel. Dat is niet hetgeen waarvan ik zeg, ja, doe ik onmiddellijk, doen we iedere dag. Nee, totaal niet. Maar ik doe het wel. Is dat in één keer zo gegroeid bij mij? Nee, totaal niet. Terug naar mijn tienertijd. Ik begon met weglopen van groepjes die roddelden. Later ging ik hun vertellen op een voorzichtige manier. Zullen we misschien niet meer roddelen? Ik begon met iets minder naar de kroeg gaan. Uiteindelijk wisten mijn vrienden en mijn klasgenoten dat ik in Jezus geloofde. Dat is punt 1. En uiteindelijk wisten ze ook wat het betekende om in Jezus te geloven. Want dat ging ik hun later ook wel eens vertellen. Later in de bakkerij waar ik werkte, wisten uiteindelijk ook mijn collega's wat ik deed op zondagochtend en wat het dan precies ook inhield. En nu ben ik hier fulltime met zending bezig. Dat is niet van het ene moment op het andere gegaan. Maar toch weet ik dat we allemaal geroepen zijn om dat zout te brengen, om lichtdragers te zijn in deze wereld, want na het vers over het zout wordt er gesproken over je bent het licht van deze wereld, om smaak te brengen en licht te brengen in de wereld om ons heen. Leven ontvangen en leven geven. Ik ga zo afsluiten. Maar ik wil je niet zomaar de deur vanochtend of vanmiddag weer buiten stappen en zeggen zo, de boodschap is gebracht. We hebben allemaal gehoord over dat we meer van Jezus mogen ontvangen en dat we geroepen zijn om zout te zijn in de wereld en zijn leven door te geven. Ik geloof nogmaals dat Jezus ons een keuze geeft vanochtend. Opnieuw, zijn genade is daar iedere dag van ons leven. Maar heel oprecht geloof ik dat wij die kruik van ons leven mogen afhalen. En zijn overvloedige leven mogen toelaten in ons leven. En dat er dan gelijk die verantwoordelijkheid, dat gevolg aan hangt om hem ook bekend te maken. Met de manier hoe we praten, de manier hoe we leven, de manier hoe we ons leven indelen.